Goedemorgen. De zesde preek alweer in de serie over Jezus vinden in de tabernakel. Een prachtige serie die gaat over het feit dat God wilde wonen te midden van zijn volk. Omdat God een God is van relatie. We begonnen bij de poort en de omheining. De poort die ook spreekt van Jezus. Ze hebben over Jezus vinden in de tabernakel. De poort. Jezus die ook de weg is naar God. Jezus die de deur is der schaap. We kwamen binnen in de voorhof bij het brandofferaltaar en bij het koperen wasvat. Ik wil jullie allemaal de volgorde nog een beetje goed bijhouden. Maar daar waar we uiteindelijk weten dat wij in Jezus en dankzij Jezus vergeven zijn van zonde. Dat we verzoend zijn. Dat we gereinigd zijn. En van daaruit mogen nu het heilige binnentreden. Ik zou bijna zeggen, eindelijk mogen we de tent daadwerkelijk binnen. Gaan we vandaag het heilige binnen. Gereinigd zou je kunnen zeggen van al het stof. Gereinigd van al het vuil van de wereld wat ons soms nog kan aankleven. Treden we eigenlijk een compleet andere wereld binnen. Gods heiligdom. En hier wordt alles ook in een heel ander licht gezien. Niet langer in het licht van de natuur. Maar hier wordt alles gezien in het licht van God. En het licht in het heiligdom is het licht van de kandelaar. En daar staan we vandaag bij stil. Wat heeft de kandelaar, de gouden kandelaar die het hele heiligdom verlicht, wat heeft die kandelaar jou en mij te zeggen? Toen, maar ook nu. En dat zachte schijnsel, wat niet het felle zonnetje is, maar het is het zachte schijnsel eigenlijk van zeven lampen op die zevenarmige kandelaar, die toont ons een aantal dingen in dat heilige. Toont ons de tafel der toonbroden. Toont ons het reukofferaltaar. Toont ons eigenlijk de wanden van goud. En toont ons ook het voorhangsel. In vier prachtige kleuren. Die uiteindelijk nog het heilige der heiligen echt afsluit. Want daarin mocht toen alleen maar de hoge priester. Eén keer per jaar. Op grote verzoendag naar binnen treden. We zijn hier in het heilige. En daar waar in het voorhof eigenlijk nog hoofdzakelijk ging over ons zondeprobleem, over onze wedergeboorte, over onze reiniging, dan gaat het eigenlijk in het heilige veel meer over het groeien. Het groeien in dat nieuwe leven met Jezus. Het groeien in verbondenheid in de wandel met God. En de voorwerpen hier, de kandelaar en de tafel der toonbroden en het reukofferaltaar, spreken over groei. Spreken eigenlijk over de opbouw van ons geestelijk leven. Over geestelijk voedsel. Over gebed. Over aanbidding. En uiteindelijk dat alles, zou je kunnen zeggen, in het licht van de Heilige Geest. En als we in zijn algemeenheid kijken naar het onderwerp van geestelijke groei, dan is het aan de ene kant nodig dat eigenlijk van ons wordt weggenomen dat wat groei in de weg staat. Dat zijn de zonden. Dat zijn de dingen die ons maar blijven aankleden. Dat zijn verkeerde patronen. En dat wegnemen, dat gebeurt vooral in de voorhof. Via de offers. Via de reiniging. Maar het is niet alleen nodig dat de dingen worden weggenomen. Het is ook nodig dat de dingen voor groei worden toegevoegd aan ons leven. Wat de groei kan bewerken. Voeding. En dat gebeurt in het heilige. In het heiligdom vinden we eigenlijk precies dat wat wij nodig hebben om verder te groeien. In onze wandel met God. En ook in onze relatie met God. Kandelaar. Tafel met brood en gouden wierook altaar. En heel eenvoudig zou je het als volgt kunnen stellen. De tafel der toonbroden, die spreekt ook over Jezus als het brood des levens. Maar spreekt over het woord, over ons geestelijk voedsel. Over eigenlijk omgang met de Bijbel. Het reukofferaltaar, je zou kunnen zeggen, daar gaat het vooral om over ons gebedsleven. Over dankzegging, over aanbidding. En de kandelaar, het is eigenlijk het licht van de Heilige Geest op beide. Want zonder het licht van de kandelaar, zal het heiligdom eigenlijk duister blijven. En zo kan ook zonder de Heilige Geest Gods woord voor ons doods blijven. Zonder Heilige Geest kan onze stille tijd zomaar weer een sleur worden. Ik denk dat we allemaal wel fases in ons leven herkennen, waarin we merken dat eigenlijk ook de kracht van de Geest gewoon een beetje is weggeëbd. En dat ons leven met God, onze stille tijd ook daardoor, want ik geloof dat het daardoor is, daardoor gewoon wat meer sleur is geworden. Routine. Oké, laten we eerst nog verder inzoomen op de kandelaar. De kandelaar was volledig van goud. 7-armig. Vervaardigd uit 1 stuk goud. En ook met precies weer door God geïnstrueerde versieringen. Er moesten bloemkelken op zitten, knoppen en amandelbloesems. Nou, dat doet God niet zomaar. We hebben gezien, bij al die instructies zijn zo nauw. Daar zit altijd ook een betekenis achter. Waarom amandelbloesems? Nou, om de betekenis daarvan te gronden is het belangrijk om te weten dat de amandelboom de allereerste boom was die weer ging bloeien. Het was eigenlijk al in januari dat de amandelboom alweer bloeit. De boom die je als eerste teken van leven geeft na een doodse winter. En dat doet ons ook denken aan de amandelboom in Jeremia 1, vers 11 en 12. Die daar genoemd wordt als eigenlijk bewijs. Kijk naar de amandelboom die bloeit als bewijs dat God zijn belofte zal vervullen. God is een God van belofte en God is iemand die altijd zijn belofte houdt. En we zien die belofte van God en die belofte van die amandelboom uiteindelijk ook werkelijkheid worden in Jezus. In de opgestane, in de verheerlijkte Jezus. Want hij is de eerstgeborene uit de doden, de eerstgeborene onder de broeders, zoals Romeinen 8 dat zegt. En zo spreekt de kandelaar zeker ook over Jezus. Niet alleen via de amandelbloesems, die wijzen op dat nieuwe leven, ook op dat nieuwe opstandingsleven wat er is in Jezus. Maar ook in het feit dat het bij de kandelaar gaat om licht en olie. En dat licht dat spreekt over Jezus. Die zelf ook van zichzelf zegt in Johannes, ik ben het licht van de wereld. Jezus is het licht. En in de Bijbel zien we dat olie, wat nodig is om dat licht überhaupt te kunnen zien, te kunnen voor elkaar te kunnen krijgen, dat olie een beeld is van de Heilige Geest. Denk alleen maar aan de zalving van de koningen met olie, waardoor uiteindelijk ook de geest des Heren over hen komt. Je ziet op allerlei plekken, olie is in de Bijbel een teken van de geest. Het is de Heilige Geest die ons ook laat zien wie Jezus dus werkelijk is. En van de Heilige Geest die dat licht op de kandelaar doet branden. Maar het is ook, zeg maar, heel duidelijk in die kandelaar, uiteindelijk het gaat niet om de olie. De olie blijft eigenlijk op de achtergrond. Want het gaat om het licht. En zo werkt het bij de Heilige Geest. Het gaat bij de Heilige Geest uiteindelijk om Jezus. Dat is ook in lijn met hoe Jezus daar zelf over spreekt. Hij, zegt hij over de Heilige Geest, zal mij verheerlijken. Dat is de relatie tussen Geest en Jezus. De Geest, het is altijd de bedoeling van de Geest om uiteindelijk meer van Jezus te openbaren. En om ons ook door zijn gaaf en door zijn vrucht meer op Jezus te laten lijken. Dus als wij soms roepen, we willen meer van de geest en er moet meer ruimte komen voor de geest, dan is dat prima. Zolang het maar niet een afgezonderd iets wordt, dat we de Heilige Geest eigenlijk gaan afzonderen van Jezus en eigenlijk een beetje soms ook aan de haal willen gaan met alleen maar de gaven. Of een volledige focus op de gaven van de geest, wat daar allemaal in kan werken. Meer van de geest, ja, vooral. Als het gepaard gaat ook met het verlangen en de intentie naar meer van Jezus. Naar meer zien van hem, naar hem meer leren kennen en uiteindelijk ook meer op hem te gaan lijken. Want daarvoor is de geest uiteindelijk ook uitgestort. Want het is door de geest uiteindelijk dat we groeien in onze wandel met God. Het is door de geest dat we uiteindelijk meer gaan snappen van de Bijbel, van Gods woord. De geest openbaart ons dat. De geest doet ons het inzicht geven wat we nodig hebben om de Bijbel ook echt ten diepste te doorgronden. En het is ook de geest die uiteindelijk ja ons gebedsleven echt tot bloei kan brengen. Waardoor we, als we groeien in onze wandel, als we meer gaan begrijpen van de Bijbel, als ons gebedsleven voller wordt, ja, dan zullen we ook als vrucht meer op Jezus gaan lijken. Maar hoe werkt dat dan? Hoe werkt het dan dat de geest dat in ons leven kan bewerken? Zou je kunnen zeggen, hoe doe je dat? Nou, in het heiligdom valt het licht van de kandelaar op de tafel en op het gouden reukofferaltaar. Nou, als de lampen maar heel zwakjes branden, ja, dan zal dat ook maar heel zwakjes verlicht zijn. Zou je het maar vaag kunnen onderscheiden. Want er was in het heiligdom geen enkel ander licht. Er zaten geen ramen in. Het was volledig duister en het enige licht was het licht van de kandelaar. En zo werkt het in ons geestelijk leven ten diepste ook. In mijn leven is het een feit dat als het innerlijke licht van Gods geest eigenlijk zwakker in mij schijnt, omdat ik dat laat overwoekeren door allerlei andere dingen die op me afkomen en die ik binnen laat komen. Als dat zwakker in mij gaat branden, ja, dan ervaar ik zelf ook dat dat bijbellezen minder sprankelend is. Dat mijn gebedsleven soms ook toch weer vervalt tot een sleur. Of tot het welbekende lijstje opdreunen naar God. Misschien herken je dat. Maar hier geeft de kandelaar ons dan nog een hele belangrijke les. Want de kandelaar moest namelijk dagelijks bijgevuld worden met olie. En de priesters moesten ook de pitten steeds opnieuw bijknippen. En de vervuiling die pitten soms gaf in de olie. Dus dag in, dag uit vulden de priesters de olie bij en verwijderden ze de verkoolde gedeelte van de pitten. En daar zit alleen al een hele duidelijke, een hele concrete les ook in eigenlijk voor ons. Ook wij hebben het nodig. Ik heb het zo nodig om dag in, dag uit steeds opnieuw gevuld te raken met de geest. We moeten olie in onze lampen hebben en houden. Zoals de gelijkenis van die 5 wijze en 5 dwaze maagden ons leert. En dus is het een belangrijke vraag om ook even bij stil te staan nu. Hoe is het met jouw oliepeil? In onze auto hebben we daar waarschuwingslampjes voor. Dan weet je op een gegeven moment bliksem. Als dat lampje gaat branden, dan moet ik naar de garage. Of naar de pomp om olie te kopen en bij te vullen. Maar bij ons geestelijk leven is dat soms wat minder makkelijk herkenbaar. Soms zijn we al een tijdje erg op weg, terwijl het waarschuwingslampje van dat lage oliepeil van de Heilige Geest al een heel tijdje brandt. Hoe is het met jouw oliepeil gesteld op dit moment? Denk daar even gewoon voor jezelf eerlijk over na. Brandt het lampje? Brandt het misschien al een tijdje? Of is die net lekker bijgevuld? Was het peil van jou? Geestelijke olie. Ook in mijn leven ervaar ik gewoon dat als de geest gewoon weer de ruimte in mijn leven heeft, die ik ook verlang dat hij heeft, ja, dan komt de Bijbel gewoon veel meer tot leven. Dan is mijn gebedsleven totaal anders dan in tijden waarin dat lampje al een poosje brand. En dat is Gods bedoeling. Dat is ook wat hij juist mogelijk heeft gemaakt voor jou en voor mij. Dat uiteindelijk zijn goddelijk licht heel ons wezen zal bestralen. Dat is wat de Heilige Geest in jou, in mij wil bewerken. Dat er zoveel meer ruimte, dat er zoveel meer licht komt ook in ons. In Efeze 5 vers 15 zegt dat ook als volgt: laat de geest u vervullen. En in een andere vertaling staat: wordt vervuld door de geest. En dat is, eigenlijk moet je daar dan, in sommige gevallen moet dat, zeg maar, moet je terug naar het Grieks om te kijken, hoe staat het er dan? Nou, de werkwoordsvorm die er staat, zegt dat het eigenlijk enerzijds gaat om een daad van God, de vervulling met de geest, maar anderzijds is dat het voor ons ook een blijvende opdracht is. Wees, eigenlijk staat er, als je het letterlijk vertaalt, wees voortdurend vervuld met de geest. Als je tot geloof komt, als je opnieuw geboren wordt, ja, dan komt ook de geest in je wonen. Dat is mooi. En dat is in één keer, zeg maar, nokkie vol oliepeil. Maar daarna, door alles waar je in wandelt, door alles waar je soms ook weer door laat aftrekken van God, of van zijn woord, ja, kan dat oliepeil, zeg maar, gewoon langzamerhand verlagen. En hier staat in Efeze: word voortdurend, dag in, dag uit, vervuld met de geest. Het is geen eenmalige actie. Mogen we elke dag opnieuw om bidden. En ik wil vanochtend ook proberen om dat heel concreet te maken. De werking van de Heilige Geest als het gaat om bijbellezen, als het gaat om gebed. Twee belangrijke pijlers voor geestelijke groei. En daarom ook vooral vanochtend de aandacht erop, in de vorm van het reukofferaltaar, in de vorm van de tafel der toonbroden, ook aanwezig in het heilige. beschenen door de kandelaar. Dus hoe kunnen we de Heilige Geest in ons Bijbel lezen en in het bidden, ja, zo de ruimte geven dat daadwerkelijk verdiepend, vervullend en ook verrijkend werkt in jou en in mijn leven. Als we elke dag opnieuw Gods woord openen. Als we elke dag opnieuw proberen tijd met hem door te brengen in gebed. Als eerste de Heilige Geest en Bijbel lezen. De Bijbel is Gods woord. En dat betekent dat zijn denkbeelden, dat zijn ideeën, dat zijn plannen, dat zijn gedachten van de Allerhoogste. En ik als natuurlijke mens kan dat nooit allemaal doorgronden. Zijn woorden zijn veel ingenieuzer dan wij vanuit onszelf kunnen bevatten, kunnen beseffen. En misschien, ik denk dat heel veel mensen die ervaring ook wel hebben, dat toen je tot geloof kwam, of misschien ben je wel heel lang opgevoed in het geloof, maar is er ergens een moment gekomen van, toch echt van, ja maar, nu ervaar ik dat ik gewoon echt een kind van God ben, nu ervaar ik dat ik wedergeboren ben, dat opeens die Bijbel opnieuw tot leven komt. Ik denk, hoe is het mogelijk dat ik soms wel tientallen jaren in de Bijbel heb gelezen, en dat ik nu als ik blader van de ene verbazing in de andere verbazing val. Dat is de Heilige Geest. Want met natuurlijke ogen snappen we eigenlijk ten diepste zo weinig. Kunnen we zo weinig doorgronden van de echte, diepe waarheid van Gods woord. Maar de Heilige Geest wil het ons allemaal laten zien. We kunnen het begrijpen met Gods verstand. Met zijn geest. Want de Heilige Geest is namelijk onze gids. De Heilige Geest is onze leraar. Hij wijst ons de weg in de Bijbel. Hij verduidelijkt de woorden, zodat we uiteindelijk ook kunnen zien zoals God het heeft bedoeld. Tijdens zijn werk op aarde maakte Jezus ook al duidelijk aan zijn discipelen dat zij niet alles zouden kunnen begrijpen zonder de geest. Johannes 16, vers 12 zegt Jezus, nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Jullie pakken het niet. Jullie kunnen dat gewoon met je eigen natuurlijke gedachten, natuurlijke verstand, zelfs niet na 3 jaar nauw omgaan met Jezus, samen met hem optrakken. Dan nog pakken ze het niet. Snappen ze het niet? We zien dat na die 3 jaar, als ze in Jeruzalem komen, als Jezus is opgestaan, wordt er dan nu de koning van Israël? Ze pakken de diepte van Gods woord niet. En Jezus zegt dat ook, ik heb nog veel te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. En daarom, zei Jezus ook, moet ik gaan om eigenlijk plaats te maken voor de Heilige Geest. De trooster. En dan vers 13, de geest der waarheid. Hij zal u de weg leiden, wijzen tot de volle waarheid. Een belofte van Jezus aan zijn volgelingen, door de Heilige Geest, die komen zal, zul je uiteindelijk die volle waarheid gaan begrijpen en kunnen begrijpen. En Gods woord is die volle waarheid. Zoals we lezen in Johannes 17, vers 17. Gods woord is de waarheid. Dus we ontvangen de Heilige Geest, zodat hij de Bijbel aan ons kan uitleggen. En de eerste keer dat we die belofte eigenlijk heel concreet, heel duidelijk werkelijkheid zien worden, is op de eerste Pinksterdag. De toeschouwers vragen zich verbijsterd af wat er gebeurt, als er allerlei mensen in tongen lopen te bidden. En dan neemt uiteindelijk Petrus het woord. En hij verwijst naar de profetie van Joël uit het Oude Testament, Handelingen 2, vers 16 en 17. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En Petrus heeft het al ervaren. Want zonder enige aarzeling gaat Petrus vervolgens uitgebreid in op deze profetie. En citeert hij bijna de helft van de woorden in die lange eerste toespraak rechtstreeks allemaal uit het Oude Testament. En de versen die hij aanhaalt uit het Oude Testament, die past hij toe op de dood en op de opstanding van Jezus. En op de uitstorting van de Heilige Geest. En denk aan Petrus, die daarvoor heel vaak opviel van het soms toch even net niet begrepen hebben. Oprecht, vurig, fantastische kerel. We gaan voor de Heer. Maar her en der pakt hij het gewoon allemaal nog even net niet. En hier Petrus, na de uitstorting van de geest, pakt hij het volledig. En is hij zomaar in staat om die lijnen van het Oude Testament, die er altijd al zijn geweest, nu echt te begrijpen en ook door te kunnen geven aan die paar duizend man daarom hem heen. Petrus. Door de geest komen uiteindelijk de woorden van de Bijbel ook voor hem tot leven. En pakt hij ineens diepere waarheid, die er altijd al is geweest. Maar die de geest ook stapje voor stapje aan jou en aan mij wil openbaren. En het is zo mooi. Het is stap voor stap. De geest zal ons nooit overdonderen met overvloed aan kennis waar we op dit moment helemaal niks mee kunnen. De geest leidt ons stap voor stap. Als wij meebewegen, dan zal de geest ons steeds meer laten zien van de rijkdom van Gods woord. Hij zal elke keer opnieuw in staat zijn om nieuw voedsel te geven. Ook al ben je 30 jaar lang, elke dag, volledig vervuld van de geest. Dan geloof ik dat je in je 31ste jaar nog zoveel nieuwe dingen van God zult ontdekken door zijn woord. Je raakt nooit uitgeleerd als de geest alle ruimte krijgt in je leven. En dan is het wel belangrijk om daarbij ook weer te beseffen, want dat is altijd dan weer een valkuil, om te denken van, oh, onder leiding van de geest ga ik graven, ga ik spitten, ga ik kennis opdoen. Nou, God heeft de Bijbel niet in eerste instantie gegeven voor alleen maar een toename in kennis, maar uiteindelijk een toename in kennen. God is een God van relatie. Daarom de tabernakel. Daarom uiteindelijk ook de kandelaar. Daarom de Heilige Geest. Het is bedoeld voor een relatie. Dus als de Geest ons leidt, dan wordt lezen ook veel meer eigenlijk een avontuur. Want dan mogen we de Bijbel ook steeds meer zien en ook ervaren als een ontmoeting. De Bijbel is niet een boek wat moeilijk te doorgronden is. De Bijbel is een ontmoeting met de levende God. En de Geest zal elke ontmoeting met de levende God, ook door zijn woord, inspireren. Jullie verduidelijken, jullie verdiepen uiteindelijk, zodat daardoorheen onze relatie met God groeit. Want dat is het doel van Bijbellezen. Dat we God beter leren kennen. Dat we onszelf beter leren snappen. Dat we gaan kijken van wat staan er eigenlijk allemaal voor beloften in Gods woord over zijn kinderen. En hoe verhoudt dat tot mijn leven? En hey, Geest, hoe doe ik dat? Dat daadwerkelijk werkelijkheid laten worden in mijn leven. Dus als we Gods woord echt gaan zien als Gods stem, dan geven we de Vader dus de gelegenheid om tot ons te spreken. Dan is de Bijbel ook regelmatig in mijn leven gelukkig communicatie van hart tot hart. Als God door zijn woord heen. Gewoon weer diepe waarheden laat zien. Soms nieuw, maar soms een bevestiging op het moment dat ik het nodig heb. Ik opeens weer zie welke belofte God ook voor mij heeft als zijn kind. En dan spreekt God door zijn woord. Kortom, doe de Bijbel niet open zonder te bidden om leiding van de Heilige Geest. Zonder te bidden dat God dat ook zal beschijnen met zijn geest. Dat als je de Bijbel opent, dat je het ook zult snappen. Dat God je daar ook in iets zal geven die dag. Dat God je zal voeden. Dat Hij zal spreken, dat je het zult herkennen. Door de Heilige Geest, door de werking van de Geest. En dan is dat niet een nieuw christelijk ritueeltje. Oh, wacht even, als ik ga bidden, dan moet ik bidden om de Geest. Want, dat zei Arjan in een preek. Nee, dat is dan een uiting van het diepe besef dat we eenvoudigweg niet zonder de Heilige Geest kunnen. Je kunt wel Bijbel lezen zonder de Geest. Maar ik geloof dat het je zo weinig verder brengt. Want je zult zoveel niet snappen. Het zal blijven hangen. En je zult soms misschien plichtmatig je hoofdstukje doen. Maar door de Geest komt het tot leven. Dus bid elke keer opnieuw om de Geest. En iemand zei eens dat de geschriften eigenlijk gelezen willen worden in dezelfde geest als erin geschreven is. En dus ik wil God geïnspireerd woord, geest. Dat over de Heilige Geest en Gods woord. En als tweede en ook laatste, de Heilige Geest en gebed. En we mogen ook bidden, niet zozeer vanuit onszelf, ook wel, maar we mogen bidden vanuit de werking van de Heilige Geest. Onder andere Paulus roept daar ook op. En ook anderen roepen daartoe op. Paulus roept erop in Efeze 6 vers 18. Daar zegt hij, laat u bij het bidden leiden door de Geest. Dus als u bidt, laat je leiden door de Geest. Wanneer? Iedere keer dat u bidt. Dat sluit uitzonderingen uit. Als ik gewoon simpel naar de tekst kijk. Laat u bij het bidden leiden door de Geest. Iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid niet zonder de Geest, zegt de Bijbel hier eigenlijk. Want het is de Heilige Geest die ons wil leiden, het is de Heilige Geest die ons wil helpen eigenlijk ook om te bidden. Om misschien wel hele andere dingen te bidden, van waaruit wij vanuit onze natuurlijke staat soms denken te moeten bidden, of willen bidden. Of dingen zien waarvoor we zouden kunnen bidden. Maar God wil ons soms hele andere dingen laten zien in ons gebed. Er zijn drie dingen, of drie manieren waarop de Heilige Geest dat doet. En zou kunnen zeggen, dat kan ik vragen om drie reacties van ons. De Heilige Geest als eerste verlicht ons hart. En dat betekent dat wij ook vragen. Het is de Heilige Geest die ons hart verlicht, die ons daarmee soms ook overtuigt van eventuele zonden die er nog zijn in ons leven. Of die opnieuw in ons leven zijn binnengekomen. Of voor het eerst in ons leven misschien wel zijn binnengekomen. De Heilige Geest overtuigt ons van zonden en laat ons ook de gevolgen van die zonden zien. Voor onszelf, maar misschien ook voor andere mensen die daar ook last van hebben. Dus vraag God ook om met zijn geest eigenlijk je hart te doorgronden. Vraag God om met zijn geest al die belemmeringen ook weg te nemen. En vraag God, net als bij het openen van de Bijbel, dus ook bij het gebed, vraag hem expliciet om leiding door de Heilige Geest. Het tweede is, hij verlicht ons hart, maar hij verlicht ook onze ogen. Waardoor wij ook in staat zijn om te vertrouwen. De Heilige Geest helpt ons om Gods belofte uit de Bijbel echt te gaan begrijpen. En uiteindelijk ook gaan toe te passen in ons leven. En het brengt ons ja, ook juist door gebed. En daar is ook woord en gebed hangen ook zoveel met elkaar samen. Maar als we de belofte van Gods woord in ons systeem hebben, dan is het de Heilige Geest die ook soms als we stil worden, juist die belofte en die waarheid binnenbrengt. Heel vaak als we stil worden voor God, zal God ons ook willen bemoedigen door de Geest met zijn woord. En dus is het zo relevant om Gods woord te kennen, want dat is ook een instrument voor de Geest om te spreken, om te laten zien als we bidden, als we stil worden. Het vraagt om vertrouwen, uiteindelijk ook van ons, dat de Heilige Geest zal werken als we gaan bidden. En de Bijbel kan daarin in ons bidden dus een hele bijzondere plek innemen. Dan gaan we volgende week zondagavond ook een bijzondere avond in beleven. Dus we eigenlijk een soort van workshops gaan krijgen van Jos Dauma, vrijgemaakt predikant in Zwolle, over, met een moeilijk woord, Lectio Divina. Biddend Bijbel lezen. En ook dat kan alleen maar iets uitwerken als dat is door de Heilige Geest. Dus dat is een aanrader themaavond volgende zondagavond. En ik vind het wel heel bijzonder. Als je eigenlijk kijkt naar Efeze 5, vers 18 en 19, moet je thuis maar eens opzoeken. En aan de andere kant Colossense 3, vers 16. Als je die naast elkaar zet, dan zie je dat Paulus in de ene brief dingen toeschrijft aan het vervuld zijn met de Geest, die hij in de andere brief toeschrijft aan het vervuld zijn met zijn woord. Dus woord en geest grijpt op elkaar in. Het zijn dingen die zijn niet los verkrijgbaar. Je kunt niet aan de haal gaan met alleen maar de geest. En denken van nou dat woord, prima. Daar hebben we theologen voor en sprekers op een podium. Ik doe het wel met de geest. Nee. Woord en geest grijpen op elkaar in. Je kunt niet alleen maar zeggen van ik heb het woord. En dat is mijn gids voor het leven. Dus daar vind ik alles wel in. Zonder geest zul je gewoon nooit kunnen doorgronden wat God ten diepste bedoelt ook voor jou in zijn woord. Dus dat grijpt op elkaar in. Woord en geest. En ook in ons gebed is er eigenlijk soms een driehoek van woord. Hoe zullen we dat eens doen? Woord, gebed en dan geest. En als derde en laatste. De geest verlicht onze gedachten. Dus ons hart, onze ogen, onze gedachten. En dat betekent dat wij ook uiteindelijk gaan handelen. De Heilige Geest toont ons keer op keer opnieuw, als hem de ruimte geeft, zal hij ons Gods waarheid tonen. Zal hij ons waar nodig is ook Gods perspectief tonen, Gods grote plan met deze wereld, Gods grote plan ook met jouw leven. Het geeft ons onderscheidingsvermogen. De Geest geeft ons onderscheidingsvermogen om te kunnen proeven, te kunnen weten eigenlijk waar het echt op aankomt. En als wij stil worden tijdens ons bidden, en ik raad jullie aan om dat met grote regelmaat te doen. Stil worden tijdens het bidden. En alleen maar die ene vraag stellen. Heer, wat wilt u nu zeggen? En dan stil worden. En erop vertrouwen. En te bidden. Dat de geest daarin zal spreken. Wij zijn zo geneigd om toch de tweewegscommunicatie die is bedoeld in een relatie. Een relatie komt altijd van twee kanten. Om het eigenlijk van één kant te vullen. Met alleen maar praten tegen God. God wil zo graag ook spreken. En het is zo nodig dat we ook leren om stil te zijn. En ook gewoon maar te vragen, Heer, wat wilt u zeggen? Soms kun je bidden om concrete leiding om iets en dan stil zijn en je gedachten laten vullen, prima. Maar soms is het goed om zonder agenda gewoon stil te worden. Heer, wat wilt u op dit ogenblik tegen mij zeggen? En ik geloof dat ik de meest ontroerende momenten met God heb meegemaakt in zulke momenten. Niet in mijn geregisseerde gebeden, hoe goed bedoeld ook, en hoe vol ook van waarheid en volheid van oprechtheid. Maar de momenten waarop ik echt stil werd en God het echt mocht zeggen. Diepe bemoedigingen. Grote waarheden. Sterke beloftes. Op het moment dat ik stil werd. Aanwijzingen van Arjan. Die kant op. En niet die kant op. Hoe graag je ook die kant op wil. Die kant op. In de stilte. Door de geest. Heer, wat wilt u zeggen? En je zult merken dat als je stil wordt. En ook dat is een soort, als je kunt zeggen, een vorm van training. Maar als je bidt om de leiding van de geest, dat hij spreekt, dan mag je op vertrouwen dat hij spreekt. En ik kan het maar zo zeggen dat de geest ook dingen influistert. Dat je gedachten worden bepaald bij, misschien iemand die je mag bellen. Iemand die je mag bemoedigen. Misschien wel iemand die je geld mag geven. Misschien wel iets doen in de gemeente. Misschien wel iets compleet anders. Voor iemand bidden, waar je op dat moment bij bepaald wordt. De geest kan zoveel dingen op je pad brengen, als we hem ook de ruimte geven om te spreken. En hij zal het bevestigen. Er zijn nog twee belangrijke richtingaanwijzers, ergens zou je kunnen zeggen, op je geestelijke dashboard. Nou ja, ik doe er nu even één. En dat is zijn bovennatuurlijke vrede. Als God spreekt, en daar kun je soms twijfelen, is het nou God of zijn het mijn eigen gedachten? Als God spreekt, dan zal daar ook altijd zijn bovennatuurlijke vrede op zijn. Hoe groot de stap misschien ook is, die in die stille tijd naar voren komt. Hoe onwennig het misschien ook voelt. Als God spreekt, dan zul je ook zijn vrede daarover kunnen bewaren. En dus mag ons gebed zijn, voor nu. Maar eigenlijk zou ik kunnen zeggen, voor alle dagen van ons leven. Heer, leid ons door uw geest. Als we uw woord openen, maak het begrijpelijk voor ons. Help ons dat het ons ook voedt in onze wandel met u, dat we daardoorheen u beter leren kennen. En Heer, leid ons in ons bidden. Want we hebben soms eigenlijk zo weinig ook te zeggen, Heer. Nou, dan wil de Geest ons tegemoet komen. En dan wil hij zelfs ons gebed voeden. En hij bidt zelfs voor ons, terwijl we zelf niet eens in de gaten hebben dat hij voor ons bidt. Maar Heer, help ons in ons bidden. Help ons in het Bijbel lezen. Opdat, uiteindelijk door het werk van de Geest, we Jezus beter leren kennen. En meer op hem gaan lijken. Amen. We gaan bidden. En ik vind het wel een moment nu. Als we het hebben over, we zijn het heilige binnengekomen. En we hebben nu dat alles gehad met zonde en reiniging. En nu is er dat verlangen naar verdere groei in de wandel van de Heer. Die relatie met hem is er. We zijn gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En daarom zijn we kinderen van de Vader. Maar hoe is het in jouw leven met het oliepeil? En we gaan zo bidden. En ik wil je vragen dat als jij gewoon voor jezelf weet. Ja, dat oliepeil, dat lampje, dat brandt. Misschien nog maar net omdat je voelt dat je langzaam aan het wegzakken bent van de periode dat het goed was. Misschien al een tijdje. Dan wil ik je vragen in het gebed straks. Als je denkt van ja, het brandt. En ik wil daar vanochtend iets aan gaan doen. Want dat is niet hoe ik wil leven met God. En dat is ook niet hoe God uiteindelijk wat hij voor mij bedoeld heeft. Dan wil ik je vragen om tijdens dat gebed maar gewoon te gaan staan. Van Heer, hier ben ik met mijn brandende olielampje. En wilt u op dit moment gewoon komen en mij opnieuw vervullen met uw geest. En dan zal ik ook voor bidden. Zodat we ook biddend zeg maar uiteindelijk deze plek kunnen markeren. En kunnen zeggen, maar we nemen geen genoeg met waarschuwingslampjes. Want het hoeft niet. Want we kunnen elke dag opnieuw vervuld worden met de geest. Dat is een opdracht. En God geeft nooit opdrachten die onmogelijk zijn. Wees voortdurend vervuld met de geest. Dus laten we eerlijk zijn naar onszelf. Laat ons helemaal niks aantrekken van wie hier verder in de zaal zitten. Wat je eventueel zou kunnen belemmeren om te gaan staan. We zijn hier onder elkaar. En we hebben allemaal wel eens onze fases waarin het lampje brandt. Ik ook. Dus laten we daarin eerlijk zijn. En als je denkt van ja, maar ik wil het niet. Ik accepteer het niet. Ga dan staan. En zeg Heer. Ik ken de situatie, maar ik neem er geen genoegen mee. Laten we daarvoor bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we eigenlijk die ruimte van het Heilige gewoon mogen binnentreden. Heer, wat in het Oude Testament zo'n diepe waarde had. Heer, en die ons ook zoveel te zeggen hebben. Heer, daar waar het nu gaat om groei. Daar gaat het om uw woord, om uw geest, om gebed. Heer, dan is het zo cruciaal, Heer. Dat we elke dag opnieuw vervuld zijn met uw geest. Heer, dat we weer zijn gaan snappen dat het soms ook logisch is dat we niet zoveel van uw woord begrijpen. Dat we het maar een ingewikkeld boek vinden. Omdat dat ook vaak in periodes is waarin u ook zo weinig ruimte hebt door uw geest in ons leven. Of eigenlijk niet weten hoe we überhaupt u die ruimte zouden moeten geven. En Heer, u weet hoe ons gebedsleven is. U weet dat we op dit moment door een periode gaan van sleur. Of dat het juist krachtig is en vol is en vol vreugde en vol dankbaarheid en vol aanbidding en vol ervaren ook van leiding en dat u spreekt. U weet waar we staan. En Heer, help ons om eerlijk te zijn naar onszelf. Heer, u weet dat we allemaal dat lampje op ons geestelijke dashboard hebben staan. En u weet eigenlijk al lang of die in ieder van ons leven, of die brandt, of dat die prima voor elkaar is. Heer, geef ons de moed om als die brandt, om het ook te erkennen naar u. Niet naar elkaar, maar naar u. En ook op dit moment te breken met dingen die ons verhinderen om de geest ruimte te geven, maar ook te bidden om een nieuwe vervulling. Als dat voor jou geldt, dat je weet dat je lampje brandt, en dat je daar vanochtend een einde aan wil maken, dan wil ik je vragen om te gaan staan, zodat ik daar ook voor kan bidden. Dus je voelt je beschroomd, dan doe dat niet, want je gaat staan voor God. Hij ziet je hart, hij kent je. Er zijn nog meer mensen die weten het lampje brandt. En ik zou moeten gaan staan, maar ik vind het eng, maar ik doe het toch. Heer, dank u voor deze broers en zussen. Heer, die aangeven, op dit moment brandt dat waarschuwingslampje op mijn geestelijke dashboard. Heer, dank u voor hun eerlijkheid daarin. Heer, en ik bid dat u hen door uw Heilige Geest zicht geeft op de dingen die dat ook geroofd hebben eigenlijk. De ruimte die u zou kunnen hebben in ons leven. Geef hen inzicht en openbaring wat daarin dingen uit hun leven rooft. Geef hen de kracht om keuzes te maken, zodat u opnieuw alle ruimte kunt krijgen. En ik bid op dit moment, Heer Jezus, kom uit uw geest. Vervul hen opnieuw, van top tot teen, met uw Heilige Geest, Jezus. Raak hen aan. Laat hen ervaren ook door uw kracht, door uw liefde, door uw bijzonderheid, door uw bovennatuurlijke vrede, dat u hen ziet. Dat uw hart onstuimig voor hen klopt. En dat u naar verlangt dat ze opnieuw, en nog veel verder dan ooit, tot bloei komen. Heer, werk het in en uit, door uw geest. Daal op hen neer, Heer. In uw naam, Jezus. Amen. Laten we zingen ook over dat God heilig is. En dat we dat heilige nu ook zijn binnengetreden. Het prachtige lied, Revelations.